Het geestvervulde leven, de vrucht van de geest en de vervulling met de Heilige Geest. Nou, bij onze wedergeboorte, dat heb ik al gezegd hè, hebben we de geest in zijn geheel, in al zijn volheid ontvangen. En toch spreekt André Murray hierover dat die volle Pinksterzegen door velen niet genoten wordt. Hè, dat we dat niet genieten. Hoe komt dat dan? Welke hindernissen kunnen er zijn? Ja, wat kan het obstakel zijn? Nou, ik had net met een van de mentoren er net ook over. En in mijn leven heeft het ook best wel geholpen natuurlijk. Dat je leert zien wat het verschil is tussen wat van de ziel is, wat van jezelf is en wat van Gods geest is. Hè? Nou ja, met dat ik dat nu zeg, besef ik dat er sommige... als het gaat, hoe beschouwen we de mens? Laat ik het zo zeggen. Daar zijn er die geloven in de trichotomie. Dat betekent dat wij bestaan uit geest, ziel en lichaam. Voor degenen uit de gereformeerde theologie, die hebben geleerd hè, dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, het eigendom van de Heer Jezus ben. Maar als je Hebreeën 4 vers 12 bekijkt en 1 Thessalonicenzen 5 vers 23, dan wordt het onderscheid gemaakt tussen geest, ziel en lichaam. Nou, André Murray kan het zo mooi beschrijven dat ons zielsleven, dat is onze wil, onze verstand en onze emoties, onder beheer van Gods geest gebracht moeten worden. Nou, heel vaak is het nog onze eigen wil, onze eigen inzicht, onze eigen gevoelens. In een bepaald opzicht mogen we onze eigen wil hebben en mogen we onze gevoelens hebben. Dat betekent niet dat het er niet mag zijn, maar het moet onder beheer van Gods geest. Dus we moeten te midden van alles zeggen, Heer, is dit nou van u of is het nou van mezelf? En dan moeten we leren onze plannen, onze ideeën, onze verlangens, onze gedachten, allemaal onder de wil van Gods geest te brengen. Maar goed, dat is iets wat André Murray zo mooi beschrijft. Dus we zijn het erover eens dat wij in de wedergeboorte de volheid van de Heilige Geest ontvangen. Maar hoe komt het dan dat er nog zoveel krachteloosheid is? Dat er nog zoveel verslavingen zijn onder gelovigen zelfs. Dat ze niet, dat ze moeilijk vrijkomen. Dat christenen niet altijd gewoon vol zijn van de Heer Jezus Christus. Nou, hoe komt het dat ik dan soms nog zo weinig kracht ervaar? Gij zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Oké, ik heb de volheid ontvangen. En toch ervaar ik van binnenuit niet de kracht om een ander leven te leven. Vanwaar de biddeloosheid, dat we het zo moeilijk vinden om onze stille tijd te houden. Dat we het zo moeilijk vinden misschien om ons stille tijdrooster te houden. Je hebt ingeschreven voor een bijbelschool. En we hebben gezegd, je belooft in je formulier, hè, van ik ga mijn stille tijd houden. En toch struggle je elke keer weer. Misschien bij het lezen van je boeken, dat je zegt, ja, het is lekkerder om even een avondje Netflix te gaan kijken. Dan weer even tegen de wind in van Kiepen Johan erbij te pakken. Of te laat staan die dikke pil van Paul Washer. Om daar tijd voor vrij te maken. Hè. Dus ja, meer zin naar de wereld dan van de dingen van God. Of consumentisme. Hè, dat je, ja, ik vind het heerlijk om lekker weer een preek aan te horen. Maar ja, nou dat processeren naar je hart. Hoe kan ik dat nou veranderen in mijn leven? En hoe komt het dat ik soms nog gewoon zo weinig zendingsverlangen heb om echt anderen van Jezus te vertellen, dat ik zo met droge ogen mensen gewoon verloren kan laten gaan. Hoe komt dat? Oké, ik heb de Heilige Geest in al zijn volheid ontvangen en toch, dit is het leven wat van binnen is. Nou, er is meer te zeggen. Daar gaan we het nu over hebben. De vraag of de Heilige Geest te volle in je woont is niet de enige vraag. Even belangrijk is de vraag, en dan gaat het nou om bij de vervulling met de Heilige Geest. Heeft nou de Heilige Geest de volledige heerschappij in jouw leven? He, dus ik heb hier in mijn Bijbel heb ik hier het volgende staan. Dan moet je even goed luisteren, dus ik vind dat heel mooi. He, in ieders hart bevindt zich een kruis en een troon. In jouw hart, in mijn hart, bevindt zich een kruis en een troon. Of Jezus hangt aan het kruis en jij zit op de troon. Of jij hangt aan het kruis en Jezus zit op de troon. Als het gaat over die volledige heerschappij. Als je zegt, ja, Gods geest heeft volledige heerschappij over mijn leven. Dan hang jij aan het kruis. Dan leef jij niet meer. Dan zit Christus op de troon en leeft hij in en door jou. Maar we zien in Romeinen 7 dat dat een geweldige battle is. Hè? Dus het is niet oh even van oké, ik kan het even een knop omzetten. Nee, dat is een geestelijke strijd. Het gaat niet vanzelf. Wij allemaal kennen iets van die burgeroorlog in ons hart. He, van, om Jezus de volledige heerschappij in je leven te geven. In dit voorbeeld van het hotel met al zijn kamers, daar ga ik straks mee afsluiten. Daar kom ik nog op terug. He. Heeft de Heilige Geest volledige heerschappij? Heb ik al de kamers van mijn hart voor hem geopend? Nou, ik ga even terug naar de kern. De Heilige Geest is er om ons te overtuigen van zonde. Ik geloof dat we dat toch echt kwijt zijn. Zonde is dikwijls geen zonde meer. Nou, ik bedoel dat niet. Ik hou van psalm, ik hou van Johannes de Heerliederen. Ik hou van glorieklok, ik hou van opwekkingsliederen. Maar je ziet wel een verschuiving in die liederen. En vooral, wat zie je in moderne opwekkingsliederen? Dat het heel vaak gaat over Jezus die gekomen is om onze pijn te helen. Onze beschadigde emoties te herstellen. Is dat niet zo? Dat is zo. Lucas 4, vers 18 en 19 zegt het, hè, dat Jezus is gekomen om te helen die gebroken zijn van hart. He, dus dat wil de Heer zeker doen. En dan mogen we de Heilige Geest ook op vertrouwen. Maar laten we even teruggaan. Waarom kwam de Heer Jezus in de eerste plaats naar deze aarde? Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van zonde. Dus we moeten weer terug naar de kern. Jezus kwam naar deze wereld om ons zondeprobleem op te lossen. Maar ook om ons leven dusdanig te reinigen en te heiligen. Hè, dat hij ons verlost, bevrijdt van de zondemacht. Dus dat is ook het werk van de geest. Die laat het licht vallen in ons leven, over die gebieden in ons leven. Waarin wij gewoon ziels zijn, op onszelf gericht zijn, egoïstisch zijn. Hè, me, I am myself, dat het allemaal gaat om onszelf. He, en Gods geest wil ons van zonde overtuigen en hij wil ook ons van binnen reinigen. We zingen zo graag dat lied, he, van Create me a clean heart. Reinig ons Heer. Zuiver ons, he, maak mij rein voor u als gelouterd goud en zilver zuiver. Nou, dat zingen we met elkaar. Maar wat is dat dan, die overtuiging van zonde? Nou, de Heer Jezus wil ons overtuigen van alles waarin wij niet op de Heer Jezus lijken. Alles wat niet Jezus Christus is, dat wordt aan het licht gebracht. Dus waarom is de geest nog meer gekomen? En ja, in hoeverre staat dat ook centraal? Hè? Dat is om Jezus Christus te verheerlijken. Nou gaat het niet over een gebouw verheerlijken. Maar ik vind het wel een mooi voorbeeld van een gebouw. Heel veel oude kerkgebouwen staan 's avonds in de volle schijnwerpers. Grote lichtbakken kosten heel veel energie, maar die lichtbakken die wijzen naar de schoonheid van zo'n kerkgebouw. Het kerkgebouw wordt in het volle licht geplaatst. Maar die lichtbakken op zichzelf, hoe krachtig het ook is, hoe mooi die lichtbakken ook zijn, is geen doel op zichzelf. Die lichtbakken die wijzen van zichzelf af en die wijzen naar de schoonheid en de pracht en de praal van zo'n kerkgebouw. Nou, de Heilige Geest is geen doel op zichzelf. De Heilige Geest is gekomen om Jezus Christus te verheerlijken, zegt de Heer Jezus zelf in Johannes 14 en in Johannes 16. He, uiteindelijk staat er in Johannes 16 vers 14, die geest die ons in al de waarheid leidt, die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Nou, hoe wordt de Heer Jezus verheerlijkt in ons leven? Hoe komt de Heer Jezus in het volle licht te staan in ons leven? Nou, dat hij als persoon voor zijn volbrachte werk, dat we hem daarvoor gaan danken. Dat we iets gaan ervaren van de opstandingskracht, Pasen in ons. Hè, dat hij de kracht geeft om een ander leven te leven. Maar je zou samenvattend ook kunnen zeggen, de Heilige Geest komt in ons wonen om de vrucht van de Geest in ons zichtbaar te maken. De vrucht van de geest. Het karakter van Jezus. Hè, dan kan je een is-gelijkteken tussen zetten. En dat is niet de vruchten, hè, maar dat is even een klein detail. Sommigen hebben het over de vruchten van de geest. Nee, enkelvoudig. Hè, het is de vrucht van de geest. En ik denk zelf dat het alles vanuit de liefde gebeurt. De liefde van God in onze harten uitgestort. Zorgt ervoor vrede, geduld, vriendelijkheid, vreugde, goedheid, zelfbeheersing, zachtmoedigheid en geloof. Ik ga er nog wat meer over zeggen. Maar uiteindelijk komt de Heilige Geest in ons wonen. Om ons het karakter van de Heer Jezus te openbaren. Door ons heen. Nou, wat leeft er in mijn hart? Is daar die liefde? He, dus de agape-liefde. Dus ik ga hem even in. Wat betekent dat nou? Liefde? Nou, de natuur van God is agape-liefde. Zelfopofferende liefde. Doordat de liefde van God in ons hart is uitgestort. Nou, wees nou gewoon eens eerlijk vanmorgen. In welke mate is jouw leven zelfopofferend? Jezelf wegcijfer. In hoeverre draait het nog heel vaak om jou? Of zeg je nee, ik ben zo overweldigd door de liefde van God. Ik heb mijn leven afgelegd. Ik wil er zijn voor de ander. Ik wil er zijn voor mijn man, voor mijn vrouw. Voor mijn kinderen, voor mijn collega's. Hoeveel zelf is er nog? Is er gewoon zelfliefde? Nou ja, onze maatschappij werkt daar niet aan mee, hè? Zelfverwezenlijking, ja?
Het is toch gevaarlijk, ik kan het ook wel bedoelen, maar dat jezelf wegcijferen niet al betekent dat dat niet meer gebeurt. Dus dat als je je eigen maar weg blijft cijferen, dat je dan online het lief hebt, denk ik.
Nee, je moet in het centrum van Gods wil zijn.
He,
want soms dan, dat betekent niet dat je zelf. Er zijn heel veel mensen die in het kerkenwerk heel ziels bezig zijn, namelijk. Ze doen alles wat er op hun pad komt, maar ze worden helemaal uitgeput. Dat kan ook niet Gods bedoeling zijn. Dus je moet wel in de pas blijven met de Heer. Hè? Dus je moet wel weten van dit moet ik. Ik bedoel, voor mezelf vind ik het nog wel eens lastig. Je krijgt veel vragen voor spreekbeurten. Maar ik bedoel, zijn nou alle spreekbeurten die ik aanneem? Is dat echt Gods wil dat ik daar ben? Of is het ook, ja, ik wil die gemeente ook weer geen teleurstelling geven. Of in de zin van, hè? Dus ja, weet je van wat je doet, wat je aanneemt, wat je voor opdrachten krijg, weet je echt van ja, dit vraagt God echt van mij. Dat bedoel ik misschien ook wel met ziels en leven door je ziel en leven door de geest. He, we krijgen allemaal te maken met mensen die gebroken zijn. Ik heb van de week even een kleine anekdote. Ik had een vergadering met Bijbels Beraad en toen ging het even over de energiekosten. En toen zei iemand, joh, je moet die en die man bellen uit Papendrecht, want die man die is van de isolatiespecialist. En die kan je wel verder helpen. En die moet je maar eens bellen. Dus nou, ik had de kerel gebeld. Dus ik wou Klaas even informeren. Wat kost dat nou? Maar wat gebeurt er? Op een gegeven moment zegt hij van ja, ik ga naar de kerk. Gaat hij ook naar de kerk? Nou ja, hij zag er heel. Hij was hyper de pieper was die. Gewoon in de zin van. Hij had zoveel energie. Ik kon het niet helemaal plaatsen. Hij was niet helemaal zichzelf. En op een gegeven moment gingen we aan de tafel zitten. En toen zegt hij, ja, laat ik maar eerlijk zijn. Hij zegt, mijn leven is niet zo fraai. Hij zegt, ik ben al aan mijn derde huwelijk bezig. En echt even naar het hart. Van, joh, weet je, uiteindelijk, te midden van alle gebrokenheid, wil God je bij het vaderhart van God brengen. Dus ik had kort het evangelie uitgelegd. En ik ben toen maandag naar Spanje gegaan. En toen zegt hij, joh, dat gesprek van vrijdag laat me niet los. Kan ik je vanavond spreken? Ik zei, nou, ik ben er niet. Hij zei, nou, maar zodra je op Nederlandse bodem bent, moet ik je spreken. Dus nou, afgelopen maandag was het zo. We zijn zaterdag teruggekomen. En hij zegt, ja, ik moet je wat vertellen. Hij zegt, ik ben zwaar cocaïneverslaafd. Dus ja, die hyper. Hè, dat kan. Hij had 4 keer afgebeld. Dus ik denk dat hij nog uit zijn trip kwam of zo. Maar van de week had hij weer een terugval. En nou ja, goed. En hij had een nieuwe telefoon genomen. En hij geloofde echt dat ik degene was die hem moest gaan begeleiden, of in ieder geval die voor hem tot een hulp kon zijn. En ik wil me er ook voor geven. Ik geloof ook dat het Gods leiding is. Maar we hebben allemaal soms mensen op ons pad. Wij kunnen niet heel de wereld aan. Dus je moet wel zelf, hoe moet ik het zeggen, weten van ja, dit is wat God van mij vraagt. En soms betekent dat ook nee zeggen. Want de Heer Jezus, die heeft ook heel veel gevallen gehad waarbij hij toch gewoon uiteindelijk doorging. De Heer Jezus kon ook niet iedereen helpen. He, dus wij moeten zelf persoonlijk echt bidden om de leiding van de Heilige Geest. En dat wij onze tijd daarin investeren wat God van ons vraagt. Nou, dat vraagt een stukje dat je niet uitgeput wordt raakt uiteindelijk. Hè? Dus dat betekent niet dusdanig wegcijferen dat je uiteindelijk zelf dan onderdoor gaat. Nou, blijdschap. Waarover ben ik blij? Over vreugde, wat Christus voor mij heeft gedaan aan het kruis. Paulus ligt in de gevangenis, ongeloof. Dat is de Heilige Geest. Je ligt in de gevangenis, of je zit in de gevangenis en je bent, zeg, wees blij. Ik zeg u, verblijd u altijd. De blijdschap van de Heer was in zijn hart over wat Christus voor hem had gedaan en nog steeds voor hem deed. Vrede, de innerlijke rust die in God aanwezig is. Hè? Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede met God. Nou, dit heeft alles te maken met jouw relatie met God. Ik zal het straks even in een schema zien, maar dat is wel heel mooi. Dit heeft alles te maken, deze drie hebben te maken met je relatie met God. Tweede is de serie, dat is geduld. In hoeverre ben ik, langmoedig in moeilijke, uitzichtloze situaties of met moeilijke mensen? Heb je een moeilijke mens in je omgeving? Hoe geduldig zijn wij? Misschien zit je in een situatie dat je aan het einde van jezelf bent. Je zit helemaal aan de grens. Maar geloof je dat God in beheer is en dat Hij geduld heeft, maar dat Hij ook wil dat jij leert geduldig op Hem te wachten. Vriendelijkheid, dat betekent welwillende houding ten opzichte van medemensen en zondaars. Die gewoon, vol van zichzelf zijn. Zijn we vriendelijk voor hen, toegankelijk. En goedheid, dat betekent op zoek naar wat goed is voor de ander, gulheid. Nou, dat heeft alles te maken met je relatie ten opzichte van medemens. Ja, dus de vrucht van de geest die alles te maken heeft met je relatie met de ander. Dan trouw. Ben jij betrouwbaar in wat je zegt en wat je doet? Ja, we hebben van de week bijbelschool overleg gehad. En ja, dan worstelen we er best wel voor dat we van de mentor hebben teruggekregen van... Ja, we missen wel eens dat afspraken nagekomen worden over huiswerk bijvoorbeeld. Hè? Maar zijn we nou echt, we hebben ergens ons aan gecommitteerd. Hè? Zijn we dan ook betrouwbaar in wat we zeggen en doen? Zijn we echt integer? Nemen we het echt serieus? Of zachtmoedigheid, bereid. En als je zegt, ja, het lukt me niet. Dat je dan ook beseft, van, ja, maar er zijn mentoren die, hè, nou, er zijn er die ja, een dag ook vrijmaken om hier te zijn, om er voor jullie te zijn. En dat je dan ook zegt, van, ja, weet je, het lukt me niet. Hoe kan ik het op een andere manier doen? Of hoe kan ik het uitstellen en het alsnog doen? He, maar dat je in overleg treedt met elkaar, dan ben je integer. Of zachtmoedigheid, he, bereid om de minste te zijn en een nederige plek in te nemen. Nederigheid, een vrucht van de geest en zelfbeheersing. Een gedisciplineerd leven. Mocht daar misschien ook niet mee, he, dat we zeggen, ja, er zijn zoveel impulsen, hartstochten, begeerten... Ja, het is gewoon moeilijk om gedisciplineerd te leven, om echt discipline te hebben. Nou, dat zijn vragen die je zelf kan stellen, hè, van wat leeft daarvan nou in mijn hart? Dit heeft alles te maken met de relatie met jezelf. Hè. Dus als je het nou in een schema zet, en jullie krijgen een PowerPoint, dan ziet het er zo uit. De negenvoudige vrucht in drie categorieën. Je relatie met God, je relatie met elkaar, maar ook de relatie met onszelf. Hè. Als het gaat ook over je eigen hart. Nou, dit is wat God wil bewerken in onze levens. En nou zijn heel veel mensen soms bezig. En dat bedoel ik niet negatief. Maar we kunnen zo bezig zijn met grote dingen. Hè, van genezing en wonderen en tekenen. Maar in welke mate zien we dit terug bij die voorgangers? Ik vind het, ik zei net tegen Leander even, maar... Sommigen van ons die worden misschien ook wel eens geconfronteerd met lezingen van de frontrunners. Er is een nieuwe beweging in Nederland, hè, toch wel ultra charismatisch. Nou, 3 weken geleden is daar een grote profetes geweest uit Amerika, Catherine Crick. Er gebeuren bizarre dingen daar op het podium, manifestaties van demonen enzovoort allemaal. Maar als je dan onderzoek gaat doen, dat die vrouw haar zalving heeft gekregen in Afrika van een man... Die zijn voeten laat kussen door de mens. Ja, dat is toch een beetje vreemd. He, dus mensen die... En zij noemt het, ja, iedereen moet bij papa geweest zijn. He, want in papa ontmoet je Jezus. Maar waar zie je ja, het kussen van je voeten? Ja, ik vind dat toch heel moeilijk. Om dan te aanvaarden dat zo'n zalving van God komt. Ik wil er voorzichtiger zijn, maar ik denk dat we ook moeten gaan kijken naar de levensstijl van mensen. Als ze alleen maar preken over geld, geld, geld. Ja, God kan alleen maar vandaag zijn kracht vrijzetten als wij ook ons liefdesoffer brengen. Ja, daar heb ik moeite mee. Omdat ik geloof dat nederigheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing ook... Ja, ik geloof als God werkt, dan zal de Heer ook voor financiën zorgen. Nou, de vrucht van de Heilige Geest. Als we nou dit zien, hè, dan zegt John Stott, vind ik heel mooi. Alleen al het noemen van deze christelijke deugden is voldoende om ons te doen watertanden en ons hart sneller te doen laten kloppen. Dit is een portret van Jezus Christus. Dus dit leven wat we hier zien. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat was het leven van onze heiland. En dat leven wil hij in jou en mij voortzetten. Hij is ons levengevend hoofd. Wij zijn zijn lichaam. En door het lichaam, als we door de wedergeboorte tot het lichaam gedoopt zijn, wil hij dat leven door zijn gemeente in deze wereld doen uitstralen. En natuurlijk gaat God dan wonderen doen. En natuurlijk gaan mensen genezen worden, lichamelijk en emotioneel. Maar het is niet een doel op zichzelf. Ik geloof dat dit vooraf gaat, namelijk de vrucht van de geest. Je kan bezig zijn met de geestesgaven. Maar ik denk dat het begint bij dit leven. En als dit leven ons deel wordt, gaat God ons ook gebruiken voor de gaven. Daar gaan we vanmiddag uitgebreid ook bij stilstaan. Nou onze houding ten opzichte van de Heilige Geest. In welke mate weerstaan wij de Heilige Geest? Nou, ik denk zelf persoonlijk het feit dat je hier zit op de Bijbelschool. Ik zou zeggen, dan weerstaan wij de Heilige Geest niet. Want daar zie je God werkt. In Handelingen 7, 51, bij de reden van Stefanus. En daar zie je dat die schriftgeleerden en de fariseeën, ze willen Jezus niet aanvaarden. Dus er is echt een weerstand om Gods geest toe te laten. Ik denk ook, zou je jezelf kunnen noemen, de laster van de Heilige Geest. De zonde die niet vergeven kan worden, de onvergeeflijke zonde. Wat is dat, de definitie? Ja, ik denk zelf persoonlijk nog steeds dat de eenvoudigste definitie is Gods werk. Wel bewust voor duivels werk uitmaken. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Gods werk wel bewust voor duivels werk uitmaken. Dan wordt het heel moeilijk. Dat is een onvergeeflijke zonde. Maar bij het weerstaan van de Heilige Geest zie je ook. Weerstaan van de Heilige Geest zie je ook. Dat uiteindelijk die schriftgeleerden en de fariseeën zitten de hakken in het zand. En ze willen niks met God te maken hebben. Het tweede. Dat is dat we de geest kunnen uitblussen. En 1 Thessalonicenzen 5 gaat over de gaven van de geest. Nou, ik denk zelf persoonlijk als we als gemeente niet Jezus als Heer erkennen. Maar dat wij heel erg in de gemeente zitten van, ja maar ik vind, ja ik denk en ik wil, dat zie je toch. Ja maar ik wil dit. Er is zoveel verdeeldheid in de gemeente. Jezus is zo weinig echt Heer van de gemeente. Dat we werkelijk allemaal als nobodies aan de voet van het kruis komen. We willen zo vaak een somebody zijn. Hè? We willen geen nul en een niet zijn. En dan krijg je al die vleeselijke discussies. Ja, maar ik wil dit. Ik vind dat. Rondom de corona. Hele kerkenraden. Spanningen van heb ik jou daar. Over praktische regels van de corona. Hè? En ik denk dat we daarmee ook de geest kunnen uitblussen. Namelijk dat Gods geest niet de ruimte krijgt om zijn werk te doen als we als lichaam van, als deel van het lichaam samenkomen. Het heeft denk ik alles te maken met dat we toch heimelijk gewoon door blijven leven in hardnekkige zonde. In Handelingen 5 zie je dat het gaat over Ananias en Safira. Ik denk wel dat God een daad wilde stellen in de Nieuwtestamentische gemeente. Maar wat zou er nou in ons midden gebeuren, als dit echt werkelijkheid zou worden? Wie van ons zou er dan vrij uitgaan, hè? Het liegen tegen de Heilige Geest, dat wil zeggen, je zou zeggen, ja, maar ja. Ja, toen wilde God een daad stellen, maar uiteindelijk gaat het erom dat zij heel geestelijk wilden zijn, hè? Overgeestelijk, want ze hadden Barnabas gezien, die had heel zijn akker verkocht. En misschien hebben ze wel in de gemeente gezegd, joh, wat bijzonder, joh, dat je er de vrijmoedigheid voor kreeg. Bijzonder dat je die prijs wilde betalen door heel je act te verkopen. En misschien waren de mensen wel echt in de dank, stond geweldig blij over. Dat hadden ze gezien, Ananias en Safira. Maar dan denken ze van, nou weet je wat, wij gaan dat ook doen, maar we houden een klein stukje voor onszelf. We willen ook de pluim, we willen ook die danken, we willen misschien ook. Maar tegelijkertijd zit er toch iets van overgeestelijkheid in. En het wordt gelijk bestraft. En dus het luistert wel nauw, hè? Hoe oprecht, hoe integer. Hoe open zijn wij? Geef gewoon, hij zou er gewoon eerlijk aan moeten geven. Van nou, we geven een deel. En voor de rest willen we toch graag nog, willen we nog daarvan leven. Ze liegen tegen de Heilige Geest, maar het uitblussen van de geest, denk ik ook, hè, dat heeft iets van een brandweer. Er zijn vurige kooltjes. En wij denken zelf even te bepalen hoe het moet. Hè. Er kan ook dus heel veel eigen vlees er nog in, waardoor we ook het werk van Gods geest blussen in de gemeente. Nou, het bedroeven van de Heilige Geest. Door goddeloos gedrag. De Heilige Geest krenken. En uiteindelijk door vervulling met de Heilige Geest. Maar dat bedroeven van de geest. Nou, als je dat leest in Handelingen of in Efeze 4. Dan zie je dat het heel erg te maken heeft. Ook gewoon weer toch terugkeren naar je oude levenspatroon. Ik vond het zo mooi. Ik was onlangs in een gemeente. Ik zal de plaats niet noemen. En ik had gesproken over. Blader met mij even naar Hebreeën 10. Hebreeën 10. Hebreeën 10 vers 29. Ik geloof dat dit in de eerste plaats aan Gods kinderen is geschreven. Hebreeën 10 vers 29. Hoeveel te zwaar de straf denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft. En de geest van de genade gesmaad heeft. Wij kennen immers hem die gezegd heeft, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En verder, de Heere zal zijn volk oordelen, vreselijk is het te vallen in de hand van de levende God. Nou, ik had gesproken over de kracht van Jezus' bloed. En toen heb ik aan het eind van de preek een oproep gedaan aan Gods kinderen, aan de gelovigen. In welke mate vertrap jij het bloed van het verbond? Die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de geest van de genade gesmaad heeft. Dan heb ik gezegd, misschien ben je tot geloof gekomen, ben je vrijgekomen van een verslaving. Heb je dat een paar jaar in overwinning geleefd en toen heb je die zonde opnieuw toegelaten in je hart. En nou leef je alweer maanden of misschien alweer een jaar daarin zonder dat je er berouw van hebt. Stilletjes ga je ermee door. Hier staat het dat je dan de geest van de genade smaadt. Je vertrapt het bloed van de, of je vertrapt de Zoon van God. En het bloed waardoor je gereinigd, geheiligd was, acht je onrein. En nou, ik had er zo over gesproken. En toen kwam er een man naar de preek naar me toe en die was zo vol berouw. Snikkend. Snikkend. Hij zegt, ik heb een tijd in overwinning geleefd. En nou heb ik het zo vanmorgen gezien dat ik de Heer Jezus vertrapt door mijn gedrag. Ik wil het opnieuw belijden. En we zijn daar samen bij het kruis neergevallen. En hij heeft zijn verslaving opnieuw aan de Heer gegeven. En hij heeft gezegd, Heer, ik belijd het, ik verootmoedig me. Maar dat is het bedroeven van de Heilige Geest. Als we toch mooi weerspelen en niet eerlijk zijn over wat er in ons hart leeft, dan bedroeven wij de Heilige Geest. En dan kunnen we ook de geest uitblussen. Hè? Daar moeten we ons van bewust zijn. Nou, uiteindelijk wil de Heer ons vervullen met de Heilige. Dat is Gods verlangen. Om dat karakter van Jezus in ons zichtbaar te maken door ons met zijn Heilige Geest te vervullen. Nou, word vervuld met de geest. Blader met mij even naar Efeze 5 vers 18. Efeze 5 vers 18. In Efeze, die laatste drie hoofdstukken, gaat heel erg over relaties. Hè? Hier gaat het onder andere ook over in je huwelijk, met je collega's, hè, de werkplek, de gemeente, onderdanig zijn aan elkaar. met gezag weten om te gaan. Ik denk ook dat wij soms zo moeilijk met gezag kunnen omgaan, waardoor we misschien ook zelfs gewoon in zonde kunnen door blijven leven, doordat we het niet openmaken naar iemand die boven ons gesteld is. Maar hier staat in Efeze 5 vers 18... en laten we vers 17 ook eens even lezen. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Daar hebben we het over gehad, hè? Ben jij in de wil van de Heer? Wat jij in de gemeente doet, in je kerkelijke gemeente, is dat echt allemaal de wil van de Heer? Dat je van hop naar her rent en je eigen gezin verwaarloost misschien? Anderen zeggen, ja, nee, maar ik ben zo beschermend, ik wil er zijn in mijn gezin. Die geven zichzelf niet aan de Heer en die doen niks in de gemeente. Dat is ook niet de wil van de Heer. He, dus ik denk dat wij geestesgaven hebben gekregen. Daar zullen we het ook straks over hebben vanmiddag. Jij hebt geestesgaven gekregen, die mag je inzetten. Maar uiteindelijk moeten wij verstaan wat de wil van de Heer is. Dus dicht bij de Heer leven, bij zijn woord. En ook begrijpen, Heer, dit is wat de Heer van mij vraagt. Nou staat er even 18 en wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is. Je verliest jezelf, he, geen enkele zelfbeheersing. Maar daartegenover wordt vervuld met de geest. Nou, wat betekent dat nou? Nou, een paar dingen. Het is een opdracht. Het is geen optie, hè? Van nou ja, vooruit, dat kan ook nog. Nee, het is een sleutel voor het normale christelijke leven. Word vervuld met de geest. Het is een opdracht die naar ons toe komt. Zorg ervoor dat je vol bent van de geest. Het is in een meervoud geschreven, dus dat betekent ook dat het voor ons allemaal is als gemeente. Wij moeten allemaal vol van de geest zijn. Als we op zondagmorgen naar de gemeente gaan, even weer terug, even jullie triggeren. Ook voor de Bijbelschool, maar ook voor de gemeente. Heel vaak gaan we naar de gemeente van, oh ja, ik heb weer behoefte om even gevuld te worden. Ik heb even behoefte om weer bij te tanken. Dat is eigenlijk gewoon een complete misvatting. Want als wij naar de gemeente gaan, horen wij vol te zijn. Want de Heer wil dat we lofoffers van aanbidding brengen. De Heer wil dat wij ook voor anderen tot zegen zullen zijn. Dus word vervuld met de geest. Dat is ook iets wat ons gezamenlijk geldt. Maar het is ook een leidende vorm. Dat betekent, laat je met de geest vullen. Stel je ervoor open. Geef jezelf ter beschikking, zodat Gods geest zijn werk kan doen. Sta voor open. Maar er is ook nog iets, en dat vind ik zo mooi, dat is opnieuw een participium, wat ik ook zei over de verzegeling met de geest, staat ook hier een participium, en dat betekent dat er eigenlijk staat, wordt voortdurend vervuld met de geest. Dus het is iets wat een blijvende opdracht is. Ik heb ooit Paul Washer gesproken, die zei ook, we moeten niet één keer vervuld worden met de Heilige Geest, maar we moeten voortdurend vervuld worden met de Heilige Geest. In die zin zou kunnen zeggen, moeten we voortdurend doordrenkt worden met de Heilige Geest. Eigenlijk is het dus een herhalingsrecept, zoals dat staat in Johannes 7, dat die stromen van levend water door ons heen vloeien. Hè? Dus een voortdurende, gebiedende wijs. Wordt voortdurend vervuld met de Geest. Geen optie, maar dat is wat God wil. En dan zie je gelijk vers 19 erachteraan, hè. De relatie tot lofprijzing en aanbiddingen. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. En zing voor de Heer en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. En wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Nou, ik weet niet wat straks Leander aan een huiselijk opdracht geeft. Of tenminste voor accountability, maar het elkaar onderdanig zijn, dat betekent ook, in welke mate hebben wij echt oog voor gezag en autoriteit, ook als de dingen van ons gevraagd worden met betrekking tot onze geestelijke groei. Opdrachten die we krijgen, vermaningen die we krijgen. Er zijn mensen in ons leven die verantwoordelijk zijn voor ons geestelijk leven. Op een Bijbelschool zijn wij dat, zijn dat jullie mentoren. In jullie gemeente zijn dat de oudsten. Maar ik denk zelf dat wij ook echt met elkaar iets missen van die geestvervulling, omdat wij toch niet verstaan wat autoriteit is. En om mensen ook betrokken te laten zijn in ons leven op basis van uitgenodigd gezag. Dat vinden we heel moeilijk eigenlijk, toch? Om mensen echt eerlijk in ons hart te laten kijken en te zeggen, Heer, ja, hier ben ik. Ik heb een probleem of ik heb hulp nodig of ik heb correctie nodig, maar help me hierbij. Wees elkaar onderdanig in de vrezen Gods. Als wij God vrezen, dan kan het niet anders dan dat ook autoriteit en gezag gezond zal zijn. Niet om jou te knechten, niet om jou, moet ik het zeggen, het leven moeilijk te maken, maar uiteindelijk om jou te helpen tot dat geestvervulde leven. Daar hebben we elkaar ook keihard voor nodig. Keihard voor nodig. We kunnen dat niet in ons eentje. Daar hebben we ook de gemeente voor nodig. Nou, we gaan naar de toepassing ook van ons hart. Roy Hessian zegt dit. Als we over deze zaak van vervuld worden met de Heilige Geest nadenken, is het belangrijk dat altijd te doen in de context van de drie andere houdingen tegenover de geest. Uitblussen, verzoeken en bedroeven. Als we dat niet doen, zullen we altijd de volheid van de geest blijven zien als een bijzondere zegen, iets extra's boven onze erfenis in Christus. Die houding zal ons alleen maar leiden tot strijd en teleurstelling. Indien we enig moment niet vervuld zijn met de geest, is dat maar vanwege één ding, en dat is zonde. We moeten ons in boetvaardigheid vernederen onder de overtuiging van de Heilige Geest. Hij zal in ons hart getuigen van Jezus en zijn bloed en ons in staat stellen te geloven dat zijn bloed reinigt van alle zonde. En waar het bloed reinigt, vervult de Heilige Geest onmiddellijk. Nou, toen wij de haardkrijbeweging begonnen, was dit het eenzijdige accent van al onze conferenties. Dat we heel sterk in de conferenties hadden, het ligt niet aan God. God wil in rijke mate ons opwekking, herleving, geestvervuld leven geven. En als we dat niet ervaren, dan geldt Jesaja 59 vers 1 en 2. Het zijn Gods hand is niet verkort om ons te verlossen. Zijn oor is niet doof dat hij ons niet kan horen. Maar het zijn onze zonden die scheiding maken tussen God en onze ziel. En wat we dan heel vaak deden was dat we mensen gewoon wegstuurden. Neem je kladblok maar mee. Neem maar een pen mee. En ga voor Gods aangezicht vragen. Wat is daar in mijn leven? Ja, wat tussen mij en u in staat. Nou, ik weet nog in die tijd. Dat kunnen ook dingen vanuit het verleden zijn. Nou, ik weet nog dat ik met Frans van Karen op een gegeven moment in Nunspeet zo'n weekendconferentie had. En de Heere sprak toen met mij onder andere over drie dingen. Vier dingen. Het eerste was zijn er nog onbeleden zonden in je leven? Zijn er nog dingen die tussen God en jou instaat? En de Heere bepaalde mij erbij dat ik op catechisatie vaak had zitten etteren bij de dominee. Terwijl ik notabene een dogmatiek in mijn tas bij me had. En dat ik zo eigenwijs was. Ik was stront eigenwijs. En op een gegeven moment was het zo klaar. Want ik ging er allemaal. Ik had een andere visie. En ging dwars er doorheen fietsen. En die dominee die was heel zijn programma kwijt. En gaat het beleiden. Dat heb ik gedaan. Dat is het eerste. Het tweede was dat ik voor mijn huwelijk geen rechtszicht had op, laat me zeggen, op relaties. Godzijdank heb ik nooit met een andere vrouw in bed geslapen, maar ik heb wel in een grijs gebied geleefd. Ik ben relaties aangegaan zonder dat ik daadwerkelijk een huwelijk wilde aangaan. Dus de Heere zei, ben je bereid om naar die drie vrouwen terug te gaan en vergeving te vragen? Het derde was dat de Heere tegen me zei, ben je bereid om drank te laten staan in je leven? Alcohol. Ik was opgevoed in een agrarische cultuur. Een biertje en een borreltje. En dat was zo'n gewoonte geworden. Ik merkte, drank had mij in de greep. Ik had niet drank in de greep. Dat moet je voor jezelf eens afvragen. Hè? Als het gaat over sommige dingen zijn geoorloofd. Heb jij het in de greep? Of heeft dat wat je nuttigt jou in de greep? Nou, ik had drank niet in de greep. Ik lustte heel graag een pilsje. En ik heb het op het altaar aan de Heere gegeven. En het laatste dat was dat ik terug moest naar een leraar op de Gomarenschool, op het reformatorisch onderwijs, waar ik ook een hele nare verhouding mee had en waar ik heel veel gespiekt had en dat ik, nou ja, oneerlijk mijn cijfers had gehad, waarvan de Heer mij overtuigde, je moet er naar terug om vergeving te vragen. Nou, ik heb dat gedaan. En ik kwam op dat punt dat ik kon zeggen, staat niets meer tussen mij en de Heer. Ik heb gedaan wat God van mij vraagt. Nou, in die tijd gaf dat mij zoveel vreugde en blijdschap. En ook zoveel zalving in de verkondiging toen, hè, toen ik ook voor het eerst mocht gaan preken, dat ik merkte dat Gods geest echt als stromen van levend water door me heen vloeide. Dit hebben we heel vaak op conferenties gedaan. Van welke zonden staan er tussen jou en de Heer in, waardoor geestvervulling in de weg staat. En dat zou ik ook mee willen geven vanmorgen. Wat staat er nog tussen jou en de Heer in, wat je onbeleden zonde of zonde waarin je nu doorleeft, waardoor jij niet de kanaal kan zijn van Gods geest? Want de Heer heeft het gezegd. Hij heeft een geweldige belofte gegeven en dat staat ons ter beschikking. Hier heb je het in het Nederlands. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dat is niet voor turbo-christenen, dat is niet voor christenen die zeggen van ja, dan moet je eerst echt je eigen opsluiten in je kamer en dan moet je bidden om een doop met de geest en dan ga je pas dit ervaren. Dit staat vanmorgen voor jou ter beschikking. Stromen van levend water, hè, Niagara watervallen, door jou heen. Dat is wat God ons wil geven. Maar waar begint het? Nou, ik denk, begin met dorst. Verlang jij er echt naar? Dat kan je zelf ook wel eens afvragen. Heb ik echt een verlangen om door God gebruikt te worden? Om een krachtig getuige van hem te zijn? Om tot eer van hem te leven? Dat mijn leven, ja, Jezus is, hè? En want kijk, als het nou gaat over, wat is dan een gevolg van de vervulling met de Heilige Geest? Ik haal even een paar sheets aan het eind nu even naar hier toe. Dat is dat Jezus hier een levende werkelijkheid wordt van binnen. Niet hier, maar dat je gewoon weet, Jezus woont in mij. En ja, het gaat om hem, een levende realiteit. Hè? En dan zie je ook bij handelingen, hè? Ze waren getuigen van zijn opstanding. Ja, hij is opgestaan, hij leeft, hij leeft. Jezus was een levende realiteit. Dat Jezus in zijn opstandingskracht een levende realiteit is, diep aan de binnenkant van je hart. En dat betekent overwinning over zonde. Dat betekent dealen met verkeerde levensgewoonten, met een ongedisciplineerd leven. Ja, dan moet je inderdaad jezelf toespreken. Als er een huiswerkopdracht ligt, of lekker filmpje kijken met elkaar, dan moet je jezelf toespreken. He, dan moet je 's morgens de wekker eerder zetten misschien, om af te maken wat je nog af moet maken, of om je stille tijd te houden. Dat betekent keuzes maken. Daar heb je de Heilige Geest voor nodig. He, en dan uiteindelijk, ja, we zitten allemaal in die geestelijke strijd. Het gaat allemaal niet vanzelf. Ik heb gezegd, er hangt een prijskaartje aan. Er is geestelijke strijd om onze agenda. Er is een geestelijke strijd om onze prioriteiten. En daarom hebben wij die stromen van levend water nodig. Daarom hebben we de kracht van de Heilige Geest nodig die ons in staat stelt om te leven tot Gods eer. Nou, als je even kijkt naar de achtergrond van deze tekst. Dat is het Loofhuttenfeest. Blader even met mij naar Johannes 7, dan kan ik dat even laten zien. Met deze tekst gaan we ook afsluiten. Johannes 7. Johannes 7, 37. Kijk, het staat vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest. Nou, als je dan kijkt naar vers 2 van hoofdstuk 7, dan staat er. En het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest, was aanstaande. Dus het is tijdens het Loofhuttenfeest. Er worden mooie hutjes gemaakt. Je gaat met je kinderen gaan naar Jeruzalem. Je bouwt met elkaar een loofhut en je gaat daar slapen. En als je dan s'avonds, oktober is het dan, hè, de oogst die is binnen. En dan lig je daar op je matje en dan kijk je daar zo door die loofhut en zo naar de sterrenhemel. En dan begon die vader onderwijs te geven. Kijk, zo heeft het volk Israël vroeger in de woestijn van boven geleefd. Ze waren totaal afhankelijk van boven voor zegen. Het Loofhuttenfeest bepaalde het volk bij afhankelijkheid van boven. Dus als het nou gaat over geestvervuld leven, ja, het heeft alles te maken met afhankelijkheid. In welke mate zingen we met Chris Tomlin, Lord, I need you, I need you. Heer, ik heb u nodig, elk uur, elk ogenblik. Afhankelijkheid. Dat was het eerste bij het Loofhuttenfeest. Het tweede, dat was die dagelijkse optocht naar de tempel. Prachtig, hè, met je kinderen in een optocht. En de priester ging voorop met die gouden kruik. Iedereen erachteraan. En er werden allerlei teksten gereciteerd. Hè. Gij zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen van het heil. Trompetten erbij. En echt een feestoptocht. En dan werd daar die waterkruik volgeput. En dan gingen ze terug naar de tempel. Dan liep die rondom het brandofferaltaar. En dan stort hij dat water tegen het brandofferaltaar uit. Nou staat er hier. En op de laatste, de grote dag van het feest. Het toppunt van het feest. Op de zevende dag. Niet één keer rondom het brandofferaltaar, maar 7 keer. Op dat hoogtepunt. Staat er ineens een jonge man van rond de 30 jaar. En die, er staat in het Grieks, kratzo. Luidkeels roepen. Er staat ineens een jonge man van 30 jaar die daar op het tempelplein roept. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Nou, in deze cultuur van Lofuttefeest, daar werd, laat maar zeggen, ook gelezen uit Ezechiël 47 over de tempelbeek. Er was ook gebed weer voor het nieuwe seizoen om regen van boven. En ineens stelde Jezus zichzelf als het middelpunt van het Messiaanse verlangen. Ik ben degene die water zal geven. Ik ben degene waar jullie met elkaar om bidden, waar jullie naar verlangen. Dat wil ik jullie geven. Als je mij gelooft, dan maak ik jullie tot mijn naoststempel. Ik heb het al gezegd. En dan zal ik stromen van levend water uit jullie binnenste laten vloeien. Wie in mij gelooft, die maak ik tot mijn tempel. Ezechiël 47. Ik denk dat dat misschien nog wel gaat komen. He, die bouw van de nieuwe tempel. Maar geestelijk in het nieuwe verbond worden daar de gemeente mee bedoeld. Worden daar de gelovigen mee bedoeld. En we hebben dat gelezen in 1 Korinther 3 en 1 Korinther 6. Wie in mij gelooft, die maak ik tot het heilige der heiligen. Dus wie in mij gelooft, wie mij vertrouwt. Zoals de schrift dat beschrijft. Zoals de schrift dat zegt. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Nou, ik heb hier bijstaan in de Bijbel. Het binnenste van de mens, de ziel, het hart, als de zetel van de gedachte, voet, gevoel en keuzes. Hè? Dus de zetel dus vanuit ons binnenste. Gods geest gaat vanuit ons binnenste ons leven leiden. Nou staat er, en dat vind ik zo mooi ook, dat heb H.M. Rietz ooit gezegd. Dan staat hier, en dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloof ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. De Heer Jezus was nog niet teruggegaan naar zijn vader, hij zat nog niet op de troon. En daarom kon hij de geest nog niet geven, maar op het moment dat hij zijn troon besteeg, kon hij in rijke mate die volheid van de geest uitstorten met Pinksteren. En nou gaan we toepassen naar ons hart. Als Jezus nou eerst op de troon aan de rechterhand van zijn vader een plek moest innemen, verheerlijk moest worden. Voordat de Heilige Geest in rijke mate uitgestort kan worden. Dan is dat toch persoonlijk eigenlijk niet anders in ons leven. Zit hij al op de troon van ons hart? Bepaalt hij werkelijk al onze keuzes? Doen we werkelijk alles met hem? Of laten we ons nog zo leiden door onze ziel? Dat wil zeggen, door ons eigen ik. Met de beste bedoelingen. Wij denken dat ons eigen ik niet religieus kan zijn. Hè? Maar we kunnen zo religieus zijn. Maar het is allemaal vlees. Allemaal vlees. Het gaat erom dat we ons laten leiden door Gods geest. Dat we Gods stem leren verstaan. En datgene doen wat de Heere van ons vraagt. Nou, als het nou gaat over die troon, hè. Dan heeft het ook te maken met deze vraag van, wat is nou jouw geestelijke ervaring op dit ogenblik? Hoe komt het nou dat de een wel groeit en de ander niet? Hoe komt het nou dat de een zegt, ja, druppeltjes van de Heilige Geest ervaar ik. Ander zegt, ja, modderstromen. Soms sta ik zo vrijmoedig op de straat te getuigen. Maar andere ogenblikken, dan verzand ik gewoon weer helemaal, ja, in een zondepatroon. Of in lelijk doen naar mensen, of in humeurigheid. Dat heeft denk ik alles te maken met in welke mate hang jij aan het kruis en zit Jezus op de troon van je hart. Of ik hang aan het kruis en Jezus zit op de troon van mijn hart. Of Jezus hangt aan het kruis en ik zit nog gewoon lekker met mezelf op de troon. Mijn eigen ik. En Toch als een jong kind in Christus, als gelovige. Nou ja, dan zal je heel sterk die druppeltjes ervaren en die modderstromen. Nou, die voorbeeld van de spons, het gaat niet helemaal op, denk ik. Ik ga even afsluiten met een paar praktische foto's. En dan gaan we bidden met elkaar. Maar kijk, als ik nou hier een emmer heb en ik pak die spons. En ik steek die spons in dat water. Ja, oké, dan die spons is in het water. Maar dan moet ik mijn hand open doen om helemaal dat die spons doordringt van water. Dus in welke mate krijgt de geest ook heerschappij en ruimte in ons leven? In welke mate stellen we onszelf ter beschikking aan de Heer? Nou, dan kom ik even bij dat hotel terug. Als je nou vraagt, van brandt er licht in dit hotel? Zo ja, kamer 1, kamer 5, kamer 20, kamer 23, 's avonds donker. Ja, inderdaad, er brandt licht in het hotel. Maar de vraag is, is nou het hele hotel verlicht? Nou, dat hotel heeft allerlei kamers. Sommige kamers zitten er nog op slot. Dus hoe krijg je nou een verlicht hotel? Nou, dan moet je naar al die kamers gaan. Moet je die deur open doen en het lichtknopje aandoen. Nou, als het nou gaat over die volheid van de Heilige Geest. In welke mate ben ik nou bereid om werkelijk mijn hele leven onder beheer van de Geest te brengen? Om de Geest toe te laten. In dingen van het verleden, dat het echt aan de voet van het kruis opgelost wordt. Dat je weet, het is recht, het is in orde tussen God en mij. Ik heb gedaan wat God van mij vraagt. Zijn er toch nog onbeleden zonden? Zijn er toch nog dingen niet opgelost? Waardoor je toch in je geweten aangeklaagd wordt of gehinderd wordt om een vrijmoedige volgeling van Jezus te zijn. God wil uiteindelijk toegang krijgen tot ons hele hart. Nou, als wij die geestvervulling niet ervaren, dan zit er toch nog iets op slot. Of dan houden we toch misschien nog dingen voor onszelf. Of zijn we niet volkomen gehoorzaam, hè? Want Johannes, wie weet wat er staat in Johannes 5 vers 32. Er staat, God geeft de Heilige Geest aan degene die hem gehoorzaam zijn. God geeft de Heilige Geest aan degene die hem gehoorzaam zijn. Dus gehoorzaamheid, dat is ook, God geeft mij al heel lang een opdracht om iets te doen. Maar ik doe het niet, ik ben ongehoorzaam. Dan zegt de Heer, nee, onmiddellijk gehoorzaamheid. Ik vind dat zo mooi ook met de opwekking in Wales. Dat Ivan Roberts door het hele land ging en hij had een hele eenzijdige boodschap. Hè? 4 punten. 1, is daar een zonde tussen jou en de Heer die je niet beleden hebt? Breng het in het licht. 2, is daar onvergevingsgezindheid, bitterheid te wrok in je leven? Naar mensen toe? Een hindernis voor de Heilige Geest? Beleid het voor de Heer en maak het recht met die mens. En het derde, onmiddellijke gehoorzaamheid als de Heilige Geest met je spreekt. Onmiddellijke gehoorzaamheid. Niet zeggen, ja, volgende week zal ik er iets mee gaan doen. Nee, niet over 2 weken ga ik er. Nee, als Gods Geest met je praat, onmiddellijk gehoorzamen. En het vierde was, getuig overal vrijmoedig van de Heer Jezus. Nou, ik hoop en ik bid dat je zegt, Heer, ik ben hier. Ik verlang er echt naar om u de ruimte te geven in mijn hart. Om al die kamers van mijn hart ook te openen voor u. Nou, dan ga je door God gebruikt worden. En dat zijn de 2 laatste dia's waar ik mee afsluit. En dat is Ezechiël 47. En blader met mij even naar Ezechiël 47. Want dat is zo'n mooi beeld. Hoe God jullie kan gebruiken. Ezechiël 47. Nou, voor degene onder ons die hun eindtijdtheologie helemaal helder hebben. Die zeggen, ja, dit gaat nog gebeuren. In het vrederijk straks. Als de Heer Jezus terugkomt. Prima. Maar ik geloof ook dat dit ook iets met Pinksteren te maken heeft. En wat lezen wij daar in Ezechiël 47? Daarna bracht hij mij terug naar de ingang van het huis en zie, er stroomde water uit die tempel. Het gaat over de tempel. Van onder de drempel van het huis naar het oosten, want de voorkant van het huis lag naar het oosten en het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar. Het altaar is denk ik altijd weer een beeld van het kruis, van het werk van Christus. Dus de geest leidt altijd weer naar het kruis. We ontvangen, luister goed broeders en zusters, dit is even een one-liner, maar meer van de geest leidt altijd via het kruis, in de weg van sterren van jezelf. Hij moet groeien, ik minder worden. Dus we kunnen niet meer van de geest krijgen met handhaving van onszelf. Nou, en wat zie je dan? Dan zie je dus dat die stempelbeek die gaat stromen, vers 3, de laatste woorden, het water kwam tot aan de enkels. En dan, vers 4, het water kwam tot aan de knieën. En dan vers 4, ook het laatste gedeelte, het water kwam tot aan de heupen. En vers 5, nog eens mat hij 1000 el en het was een beek waar ik niet kon doorgaan, want het water was heel hoog. Water waar men alleen zwemmen door kon. Een beek waar men anders niet door kon gaan. Hij zei tegen mij, hebt u het gezien, mensenkind? Toen leidde hij mij en bracht mij terug naar de oever van de beek. Toen ik teruggekeerd was, zie, bij de oever van de beek stond zeer veel bomen aan deze kant en aan de andere kant. En hij zei tegen mij, dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort wordt het water gezond. En het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van de beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt en alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. Nou, ik weet het wel, elk voorbeeld gaat manken, maar Pinkster betekent Gods geest komt in jou, in mij wonen en wij worden een tempel van de Heilige Geest. En er komen stromen van levend water door ons heen, naar deze wereld en waar wij komen, daar komt leven. Dat is een getuigenis. Mensen ontmoeten de Heer Jezus. En nou is de grote vraag, in welke mate ben ik dorstig en geef ik mezelf over? Hè? Want ja, tot aan de enkels, tot aan de heupen, tot aan de knieën, tot aan de heupen. En uiteindelijk zien we, hè, dat die persoon geen grond meer onder zijn voeten heeft. En dat heeft te maken met overgave. Dat heeft te maken met overgave. Zwemmen betekent ik verlies de grond. Ik ga niet meer mijn eigen leven regelen, ik ga niet meer mijn eigen leven bepalen, maar ik stel mezelf ter beschikking om door God gebruikt te worden. En daar hoef jij niet voor jezelf in de eerste plaats voor op te sluiten en een soort, ja, in een kramp bidden. Nou moet ik gedoopt worden met de Heilige Geest. Nee, in de wedergeboorte ben jij gedoopt met tot het lichaam. Heb jij de volheid van de Heilige Geest ontvangen? Maar de grote vraag, en daar sluit ik mee af, is in welke mate heeft Gods Geest de heerschappij over ons leven? Heeft Hij het voor het zeggen? Durf ik de dingen over te geven? Beleid ik mijn zonde? Ben ik bereid om me te bekeren en in gehoorzaamheid te leven, zodat uiteindelijk die stromen van levend water een werkelijkheid worden? Zullen we met elkaar stil worden? Vader, ik dank u voor deze heerlijke belofte die voor ons allemaal ter beschikking staat. U weet of daar wel of niet op de bodem van ons hart dorst is. Dorst betekent een behoefte, in tijden van droogte, behoefte aan een druppel water. Aan water om verzadigd te worden. Heren, als we het hebben over de vrucht van de geest, dan moeten we eerlijk erkennen en belijden dat we nog soms zo met onszelf bezig zijn. En wat ik denk en wat ik vind en wat ik wil. Maar Heere, geef dat wij met elkaar mogen zien dat wij met Christus gekruisigd zijn. Paulus zegt het, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dat zijn stromen van levend water, Heere. We zeggen het tegen u, we verlangen daarnaar. We verlangen daarna om een herlevingsbijbelschool te zijn, waar we als nobodies doordrenkt zijn met de Heilige Geest. Waar al de kamers van ons hart opengezet worden voor u. En daar hebben we ook elkaar voor nodig, ook in de bemoedigingsgroep, om eerlijk te zijn over de processen ook in ons hart. Heren, we zijn zo bang voor afwijzing. We zijn zo bang om ons geestelijke gezicht te verliezen. Vergeef ons, Heer, dat we soms gewoon overgeestelijk zijn. Dat we heel geestelijk ons willen voordoen, maar terwijl we gewoon nog dealen met allerlei dingen in ons leven. Maar wat bevrijdend als we gewoon open en eerlijk zeggen, en dit ben ik. En ik verlang naar verandering. Ik verlang naar het karakter van de Heer Jezus. Heer, het is zo'n mooi beeld in Ezechiël 47. Dat u onze tempels wil gebruiken om overal waar we komen leven te brengen. Heer, ik ben er zo van overtuigd dat als dit leven wat we lezen in Johannes 7 ons leven wordt, dan zal er ook een geweldige kracht uitgaan van onze gezin en onze huwelijk. Heren, en u wil dat geven. U wil dat geven, heren. U kijkt vanmorgen naar een ieder van ons. En u komt, heren, naar ons toe. En u biedt het ons aan door middel van de belofte. Heren, en we geloven dat u het kunt doen en wil doen. Maar heren, geef dat we ook eerlijk zullen zijn over die obstakels, die hindernissen die er nog in de weg staan. En God wil ons vanmorgen laten zien, zijn er nog zonden, onbeleden zonden, die een hindernis vormen? Of is er nog bitterheid en wrok naar mensen in je omgeving? Of is daar ongehoorzaamheid, wel bewust? Ja, Heer, als we daarmee aan de slag gaan, dan geloof ik dan kunnen we met zoveel meer effectiviteit leven tot uw eer. En dan zal de Vader verheerlijkt worden wanneer hij de vrucht van de geest in ons steeds meer ziet schitteren. Heren, dat is niet in eigen kracht. En dat is niet van eigen akker. Het komt uit uw troon. Het komt van boven. In de weg van het kruis. Heren, geef dat we echt hierover door mogen praten met elkaar. In de groepjes. Geef dat we elkaar echt zullen bemoedigen. Dat we elkaar onderdanig zullen zijn in de vreze Gods. Dat we ook echt beseffen. Gods geest is in ons midden. Geef dat we ook echt straks niet over koetjes en kalfjes zullen praten. Dat we hier echt over door zullen praten. Dat we echt van hart tot hart zullen zeggen, daar gaan we ons met elkaar de laatste maanden van de Bijbelschool naar uitstrekken. Vader, ik dank u daarvoor. En als we met elkaar nu ook gaan zingen, dan bid ik ook, Heer, dat we echt oprecht ook zullen zingen. Jezus, alles geef ik u. Heer, dat we echt alles op het altaar leggen. We bidden dat in Jezus' naam. Amen.